ben zeer blij om weer hier te zijn. Ik ben een paar weken weg geweest naar de Veluwe. We hebben ook Jacob en Carina ontmoet. Het was heel fijn, het was ontspannen. En, maar aan de andere kant ben ik ook heel blij weer om te zijn op een plek waar ik mijn broers en mijn zussen heb. En ook een geestelijk vader, broer Peter. Ik heb ook een nieuwe vader leren kennen, de vader van Jacob. Dus ja, ik was zeer verheugd. Zeer verheugd. Alleen, ja, ik zal er straks misschien het een en ander over vertellen. Alleen, het had twee kanten. Maar ja, waar we het vandaag over gaan hebben, dat zal ik in de loop van de preek, zal ik dat aan jullie doorgeven. Maar in eerste instantie zitten we hier aan de vooravond van een nieuw seizoen. De kinderen moeten straks weer naar school gaan. Ja toch, Ben? Oh, je kijkt alweer zo van, oh nee. Je moet weer naar school. Hebben jullie er zin in om naar school te gaan? Ja, sommigen zeggen ja. Wie heeft er zin in?
Nee.
Toch wel? En wie heeft er geen zin in?
Het is daar toch raar.
Waarom moet je heel dag schrijven? Ja.
Oké, maar jullie weten dat de vakantie er bijna op zit. En ja, wij als ouders die moeten ook weer echt weer gaan werken. En de vakantie zit erop. Maar hoe gaan we dan dat nieuwe seizoen in? Ja, wel, dat is onze focus, zeggen ze met een nieuw woord. Hoe gaan we dat doen? En daar hoop ik vandaag met jullie over te spreken. Nou, wij zijn zelf, zoals ik net al heb gezegd, zijn een paar weken op de Veluwe geweest. En dan hebben we ook natuurlijk met heel veel mensen moeten praten. Ja, wat heb je nou eenmaal, weet je, als je van de Heer Jezus houdt, dan stuurt hij altijd heel veel mensen op je af. En kinderen en volwassenen en van alles wat. Maar als mijn vrouw en ik één ding hebben gezien, dan is het dat Nederland echt een opwekking nodig heeft. En ik hoop dat ik kan praten zonder heel erg emotioneel te worden. Maar Nederland heeft echt een opwekking nodig. Ja, hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat Nederland een opwekking nodig heeft? En dan bedoel ik niet natuurlijk het boekje opwekking, zoals we een boekje op toonhoogte hebben. Of opwekking, een weekendje met z'n allen optrekken ergens. Nee, we hebben echt een echte, authentieke, apostolische opwekking nodig. En wat is opwekking dan? Opwekking is dat God zich begeeft tussen zijn volk. Met andere woorden, God komt direct wonen te midden van zijn volk. Wat betekent dat, Gwen? Ik ben blij om je hier te hebben, man. Nou, dat betekent dat als wij hier zitten, ja, als wij hier zitten als de gemeente van Christus, dat God zo tastbaar aanwezig is, dat de kinderen niet meer lopen te wiegelen heel de tijd op en neer. Wanneer God aanwezig is, kunnen kinderen niet meer wiegelen. Wanneer God aanwezig is, willen kinderen niet meer niet meezingen. Wanneer God aanwezig is, worden zonden beleden. Wanneer God aanwezig is, stopt de dienst niet over een uurtje. Wanneer broeder Jurgen klaar is met preken, ik hoop niet een uur hoor. Ik hoop misschien een kwartier vandaag met preken. Maar dan gaat het maar door. Dan is broeder Jurgen klaar. En dan komt broeder Peter. En dan is broeder Peter klaar. En dan komt die kleine Noah. En dan is die kleine Noah klaar. Dan komt Rezian, Carina. En dat gaat zomaar door. Opwekking betekent dat er een dienst is, omdat God erbij is, die niet eindigt. En de gemeente van Christus vandaag, Nederland, heeft opwekking nodig. Maar broeder Jurgen, waarom zeg je dat nou heel de tijd? Nou, Nederland iemand heeft opwekking nodig, omdat ik de afgelopen tijd zoveel heb gesproken met mensen. En ik heb gemerkt dat half christelijk Nederland overspannen is. Half christelijk Nederland heeft een burn-out. Half christelijk, nou ja, niet half christelijk Nederland, maar sommige van die mensen, die zeggen zelfs dat ze depressief zijn. Christenen slikken antidepressiva. Dat is een medicijn om je depressie te onderdrukken. Toen heb ik nagedacht. Ik heb veel gesproken, veel gebeden, veel met mevrouw gesproken. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het evangelie krachtig genoeg is om al deze symptomen te doen wijken. Mits bij een hele goede benadering. We moeten de mensen goed benaderen. En dan mogen we de Heer om wijsheid vragen. Maar Nederland heeft een opwekking nodig. Want de mensen die zulke symptomen hebben, die overspannen zijn, ze zijn gestrest. Mensen zijn gestrest. Wat zeggen ze vaak? Ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Jezus is voor mijn zonde opgewekt. Hij is uit de dood opgestaan. En ze geloven wel, maar alleen met hun verstand. Het geloof zit niet diep van binnen. Het is niet door merg en been gegaan. En als het geloof of de boodschap van het evangelie niet door merg en been is gegaan, dan ga je na een bepaalde tijd overspannen raken. En overspannenheid kan leiden tot een burn-out. En een burn-out of overspannenheid kan ook leiden tot depressie. Maar God, we hebben het evangelie, het goede nieuws. Want we hebben het vaak erover, je moet gered worden. Je moet gered worden, Alyssa. Je moet gered worden, J-Lo. Je moet gered worden, Janaya. En dat is waar. We moeten gered worden. En hoe word je gered? Ja, we moeten gered worden door te geloven dat de Heer Jezus is gestorven aan het kruis van Golgotha. En omdat Hij voor mij is gestorven, dan weet ik dat ik eigenlijk daar moest sterven. Dus Hij is in mijn plaats gestorven. En dat geloof ik. Maar waarom nou? Waarom moet je nou gered worden? Want oké, dan ben je gered. Oké, en dan? Weet iemand? En dan? Wat dan? Dan ben je gered, oké. Je gaat niet naar de hel, oké. En nu? Ja toch? Dat horen we toch altijd? Je moet gered worden, je moet gered worden. En dat is ook zo. Maar waarom moeten wij nou gered worden? Wat is nou de grote boodschap dat wij gered moeten worden? Daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Want die mensen die onder een die werken, een burn-out hebben, of overspannen zijn. Ja, wat is er met hun? Ze zijn als een, om het hier in werkendom maar te noemen, een schip zonder kompas. Of ze zijn als een schaap zonder herder. Als je op zee bent en je hebt geen kompas. En je weet niet naar de zon te kijken. En de sterren. Oh, je raakt helemaal verdwaald. En dat gebeurt er met christenen die geen goede kijk hebben op het evangelie. Waar het evangelie niet doorgedrongen is tot in hun botten. En daarom wil ik vandaag met jullie de boodschap opnieuw van het evangelie brengen. Maar ook vertellen dat het noodzakelijk is dat het helemaal tot op je bot. Dat je tot op je bot het begrip van het evangelie moet kennen. Niet alleen voor de kinderen. Nee, ook voor de volwassenen. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, we gaan het hebben over de bruiloft van het lam. Over een bruiloft. Hé, dat is raar, man. Zo, die man heeft het.
hij begint bij overspannen en depressie. En nu in één keer praat hij over trouwen. Trouwen. Nou, de bruiloft van het lam betekent eigenlijk, dat is de noodzaak waarom je gered moet worden. Het is het eindstadium van je redding. Dat is waar alles om draait. Dat is waar de hele Bijbel om draait. Vanaf het begin tot het einde. En ik hoop vandaag dat tegen jullie, om met daarover met jullie na te denken. Nou, we hebben een opwekking nodig. We gaan zo terug naar de bruiloft. Maar als God hier komt, hè, verandert alles. En hoe weet ik dat? Dat is zo vaak gebeurd in de geschiedenis. Het is zo vaak gebeurd in de geschiedenis. Het is bijvoorbeeld gebeurd in Hardingsveld-Giessendam. Wie kent Hardingsveld-Giessendam? Hebben jullie wel eens daarvan gehoord? Ja, in Hardingsveld-Giessendam waren kinderen van een jaar of 4, 5. Wie is ouder dan 4 of 5? 4, 5 jaar. Nou, hoe oud ben je? 3, hè? 3 of 2? Oké, maar wat is er gebeurd? Die kinderen zaten in een dienst zoals wij hier zitten op zondag. En ze hoorden over God. Ze gingen naar huis en ze gingen doen wat de predikant had gezegd. En 's ochtends vroeg kwamen ze op school. En het eerste wat ze tegen de juffrouw zeiden is: juffrouw, zullen we alstublieft bidden dat de klas mag weten wie de Heer Jezus is? En ze begonnen te bidden. En die bidstond stopte niet. Heel Hardingsveld-Giessendam kwam door de kracht van God, door kleine kinderen heen tot bekering. Dat is echt gebeurd. Dat is opwekking. Mensen stopten niet met bidden. Kinderen stopten niet met bidden. Kom, Jan, we gaan naar huis. Nee, mama, ik wil bij de Heer Jezus blijven. Ik wil bij mijn gemeente blijven. Wanneer God komt, wil je niet weg van God. Zo heerlijk is God. Ik heb het 1 keer mogen meemaken. God is in mijn kamer geweest. Daarom ben ik wie ik ben. Ik kan mijn kinderen vragen. Pa wil bijna altijd over God praten. Over God lezen. Over God denken. Met God praten. Maar waarom? God is in mijn kamer geweest. Ik heb de heerlijkheid van God ontmoet. En de heerlijkheid van God is te sterk voor 1 persoon. Wanneer God komt in je kamer, het enige wat je kan zeggen: oh God, dit is te lekker, maar alsjeblieft laat me gaan. Laat me gaan. Dit is te lekker. Ik hou het niet. De liefde die u heeft, kan ik niet alleen dragen. En daarom zegt God: ik wil met mijn gemeente trouwen. De heerlijkheid van God op de gemeente kan niet gedragen worden door 1 persoon. En daarom geloof ik in opwekking. De opwekking moet komen om de gemeente van Christus allemaal met elkaar samen te doen optrekken, zodat God zijn bruid kan komen halen. Dat is wat ik geloof. En daarom geloof ik in opwekking. En daarom zeg ik dat er een noodzaak is om opwekking. Zodat we allemaal in de heerlijkheid van God mogen komen. God wil met zijn gemeente trouwen. En dat is waarom hij jou heeft gered. We hebben het gehad over een opwekking in Hardingsveld-Giessendam. Maar er is ook een opwekking in New England geweest over Jonathan Edwards, een prediker, puritein. En op het moment dat hij predikte, je kan die preek nog lezen, dan hielden mensen zich vast aan de pilaren van de kerk en ze zeiden: oh God, ik zie mijn zonde, ik verga, ik verdien het om naar de hel te gaan. Wanneer God werkelijk met zijn Heilige Geest jou overtuigt van jouw zonde, dan besef je dat je de hel verdient. En dan besef je dat je een redder nodig hebt om jou uit die hel te halen. En dan ga je roepen naar de Heer Jezus. En op het moment dat hij die zonde last van je weghaalt, op dat moment dan wil je alleen maar bij hem zijn, omdat je weet dat het door hem komt. Dat je niet naar de hel hoeft. En dat het door hem komt dat je nu geen zonde meer hebt. En op het moment dat je dat beseft, ben je zo blij dat andere mensen in jouw omgeving zien wat er met jou is gebeurd. En ze ook dat willen hebben wat jij hebt. En zo komt de ene ongelovige na de andere ongelovige. Die komt bij de kerk en wil zich aansluiten. Dat is opwekking in het groot. Zo werkte het in Nieuw-Engeland. Zo heeft het ook gewerkt hier in Rotterdam. Hoogvliet. Nijkerk. Werkendam. En daar moeten we weer naar terug. Dat is waarom ik hier sta. Om jullie weer op te roepen. Oh kinderen, er is zoveel meer dan buiten spelen en spelen op die iPad. Er is zoveel meer. De heerlijkheid van God, als je dat eenmaal hebt geproefd, man. Want iedere keer op het moment dat je iPad speelt en iemand zegt iets over opwekking. Hoe kan ik het? Het is, ik zeg niet dat het niet goed is. Ik zeg niet dat je niet mag ontspannen. Nee. Maar in het contrast, in de vergelijking met de heerlijkheid van God, is dat allemaal voor een laag pitje. De heerlijkheid van God is reëel. Het is werkelijkheid. Ik heb een paar teksten opgeschreven. Ik wilde eigenlijk niet direct vertellen over de bruiloft van het lam. Maar ik kan me voorstellen dat je hier zit. Je bent nog niet getrouwd. Je bent misschien hartstikke jong. En dat je zegt, hoe kan ik als jongen nou trouwen met de Heer Jezus? Nou, dat kan. Of hoe kan ik als meisje nou trouwen met de Heer Jezus? Of ik weet niet eens wat trouwen is. Ik ben nooit getrouwd geweest. Net als wat ik net heb gezegd. Je trouwt met de Heer Jezus. En je bent een deel van het lichaam. Met andere woorden. Jij bent een deel. Iemand anders. Mama is een ander deel. Papa is een ander deel. En ik weet niet. Ja, ik heb vroeger een film gezien. Het heette Transformers. En al die robotten. Die werden als het ware één grote robot. En zo is het ook met de gemeente van Christus. Elk deel, ieder persoon van de gemeente van Christus hoort bij elkaar totdat het één groot lichaam vormt. Die mooi genoeg is om met de Heer Jezus te trouwen. Dus, elk kind die hier zit, je kan trouwen met de Heer Jezus, maar dan moet je eerst bij de kerk horen. Je moet eerst bij het lichaam van Christus horen. En dat kan alleen als je gelooft dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde is gestorven. Nou, er zijn een paar teksten die wil ik toch nog aanhalen. Bijvoorbeeld de parabel van de wijze en de dwaze maagden. Matthäus 25 is eigenlijk een heel moeilijk parabel als je het zo leest. Je denkt, wat is dit nou? Je hebt bijna een studiebijbel nodig om het een beetje te kunnen begrijpen. Maar je hebt ook een tekst. Ik sta aan de deur en ik klop. Openbaringen 3 vers 20. Of die hele lange tekst hè, in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Waar er bijvoorbeeld staat. Daarna en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn samen met hem opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Maar je hebt ook. Omdat hij haar zou heiligen met het badwater van het woord. Allemaal losse teksten uit de Bijbel. En zo heb je er nog veel, veel, veel meer. Maar al deze teksten hebben te maken met de bruiloft. Nou, hoe weet ik dat? Daar gaan we het over hebben. Maar al de hele Bijbel door gaat het in wezen alleen maar om die bruiloft. Je moet om de bruiloft. Je moet geheiligd worden om de bruiloft. Je moet open doen voor de bruiloft. Nou, hoe weet ik dat? Nou, dat weet ik omdat er een Joodse bruiloft is. En de symboliek in de Joodse bruiloft, de manier hoe ze de Joodse bruiloft, als het ware, arrangeren, moet ik zeggen. De gebruik in de Joodse bruiloft, die zijn er nu nog steeds. En als wij de Bijbel lezen en niet weten hoe het gaat in de Joodse bruiloft, dan kunnen we er helemaal niks van begrijpen. Dus we gaan eerst lezen Openbaringen 19, vers 6 tot en met 9. Wie hem heeft, mag hem lezen. Openbaringen 19, vers 6 tot en met 9. Wie hem heeft, mag hem lezen.
Bruiloft van het land. Ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, en als een gedruis van vele wateren, en een geluid van een zware donderslag. Halleluja, want de Heere de Almachtige in ons verheugen, en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheid van de Heilige. En zij tegen mij zei, schreef, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het land. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God.
Tot zover. Nou, je ziet in de perikoop, net erboven staan, dat is het stukje tekst waar het stukje daaronder om gaat. De bruiloft van het Lam. Nou, en het lam, dat kunnen we weten als we heel Openbaring lezen, vooral in het begin, dan zien we dat het lam degene is die de zegels mag openmaken, dat het lam degene is die niet gezondigd heeft, en dat het lam degene is die de Heer Jezus zelf voorstelt. Dus het lam is de Heer Jezus, en er is een bruid voor het lam klaargemaakt. En om dit goed te kunnen begrijpen, moet je de Joodse bruiloft kennen. Je moet weten wat de gebruiken zijn in de Joodse bruiloft. En daar wil ik vandaag meer met jullie over nadenken. Nou, ten eerste, bij een Joodse bruiloft, hoe gaat dat nou als je met een jongen of met een meisje gaat trouwen? Nou, de jongen die werkt hard en die doet zijn best en die luistert goed naar zijn vader, hè? En die leert ook een vak van zijn vader. En na een bepaalde tijd zegt die vader: jongen, je kan nu goed werken, je weet alles wat ik jou geleerd heb. Het wordt tijd om te gaan trouwen. Het wordt tijd om te gaan trouwen. Jongen, en dan, zo ging het in de Joodse cultuur, in de tijd van de Heer Jezus. Jongen, ik ga voor jou een heel leuk meisje uitkiezen. Een heel leuk meisje. Maar jij moet wel goedkeuring geven. Je moet het wel fijn vinden. Je moet het wel fijn vinden. Dus wat deed de Heer Jezus? Of wat deed de Vader? Hij zocht overal. Hij ging goed nadenken. Misschien gewoon bidden. En hij zocht een goede vrouw voor zijn zoon. Nou, maar dat zien we ook in de Bijbel. Dat zien we in Johannes 6, vers 37. Wat lezen we daar? Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. De Vader zoekt een bruid voor zijn zoon. En alles wat de Vader kiest, alles wat de Vader goed vindt voor de zoon, alles wat de Vader wil voor zijn zoon, dat zal ook komen. Nou, iets anders. Dus de vader gaat samen met de zoon op zoek. Ja, en na een bepaalde tijd dan heeft de vader een bruid gevonden. En die zegt, hey, zoon, man, een superleuk meisje gevonden. Als Alyssa misschien 20 of 22 is, misschien goed gestudeerd. Ik heb Alyssa voor je gevonden, man. Woe! Zou het! Dat is een leuke brein. Die is lief, die is zorgzaam, die is slim. Denk, en die houdt van de Heer Jezus. Ik denk echt dat zij het is. En dan gaat de zoon samen met zijn vader, die belt aan, ja, bij papa Peter. En die zegt, papa nou, ik heb nou iets, ik heb een zoon hier. En ja, ik denk dat hij echt kennis moet maken, hoor. Want dit is, wij vinden jouw dochter zo'n leuke dochter, papa. En die papa die denkt dan, oké, laat maar eens kijken wat voor zoon, wat voor vlees we in de kuip hebben. Dus die zoon die mag dan naar binnen. Ja, en dat kan ook bij Asaya of Janaya natuurlijk zijn. Hè. Die zoon die gaat naar binnen, of bij Gwen. Die zoon die gaat naar binnen. En na een bepaalde tijd, dan leren ze elkaar kennen. Want ze zijn natuurlijk opgevoed met als er een keertje een jongen bij ons binnenkomt. Nou, dan moet je je wel weten te gedragen. Dus wij gaan dat al vanaf het begin af aan leren. En we geven jou ook de vragen die je moet stellen, hè, aan die jongen of die wel goed voor je is. Bijvoorbeeld, hou je van de Heer Jezus? Dat was die jongen niet van de Heer Jezus al. Oh man, sorry. Dat gaat niet. Die jongen niet van de Heer Jezus al. En heb je gestudeerd? Kan je wel voor me zorgen? Ja, kan je wel voor me zorgen? Is toch belangrijk? Die man moet voor mijn dochters kunnen zorgen. Voor mijn andere dochter daar. Die kunnen zorgen. Dus al die vragen die stellen ze aan elkaar. En zo leren ze elkaar kennen. En dat zie je ook, hè. Dat zie je ook eigenlijk wel ook een beetje in Lucas 19, vers 10, in het verhaal van Zacchaeus. Uiteindelijk zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Oké, nou, wat gebeurt er dan? Die bruid die zegt, oké, dankjewel, ik heb genoeg met hem gesproken, ik ga erover nadenken. En die vaders die maken dan een afspraak. Maak ik een afspraak en dan zeg ik, broeder Peter, papa, ik kom over 3 maanden terug. Dan kunnen jullie alles goed bedenken, dan kan je misschien vasten, bidden. Je kan met je dochter praten of ze het wel wil. Die dochter die moet natuurlijk ook instemmen. En dan kom ik terug. Nou, en hoe gaan die vader en moeder dan terug? Hoe gaat die vader en die zoon dan terug? Die wachten 3 maanden natuurlijk. Die bidden, dat u het hart van Melissa, ja, omkeert. Dat ze me fijn vindt, dat ze me aantrekkelijk vindt, dat ze me aardig vindt. En zo bidden we ook voor zielen, hè. Dat de Heer het hart omkeert. Ja, en dan na een bepaalde tijd, na die 3 maanden, dan kom ik weer, dan komt die zoon weer. En dan is de afspraak 1. Of je weet op die dag dat jij mijn man wordt. En dan kook je voor die man. Dan zet je wijn klaar voor die man. En dan weet je dat er een bruiloft komt. Of Alyssa zegt nee. Die man weet ik niet. Nee, ik kies een ander. In ieder geval die niet. Maar die zoon die komt dan na die 3 maanden op die deur en die weet niks. En die klopt. Tap, 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 tap. Hé, maar dat zien we ook in de Bijbel. Openbaringen 3. Ik sta aan de deur en ik klop. Want ik wil binnenkomen en maaltijd met u houden. En dan klopt die zoon op die deur. En die Alyssa, als ze weet dat het de Heer Jezus is, als ze dat weet, dan zit er maar 1 ding op. En dat is de deur openmaken. En dan komt de zoon met de vader, komt dan binnen en die gaan dan zitten aan tafel en die eten en die drinken en die zijn natuurlijk hartstikke blij. Want ze hebben Alyssa. Toch? Als schoondochter. Ze hebben iemand als schoondochter. Of Gwen kan ook, hè? Als schoondochter. Dus ze zijn hartstikke blij. En dat merken ze ook. Dat merk je ook wanneer ze eten. Er wordt gelachen. Er wordt feest gevierd. Er is blijdschap. Want De zoon heeft een vrouw gevonden. En wat gebeurt er dan? Nou, dan drinken ze wijn. En een van de beloftes is dan dat ze die wijn voor de laatste keer samen drinken en pas weer drinken totdat ze getrouwd zijn. Hé, maar dat zien we ook, hè. Wat zegt de Heer Jezus? De Heer Jezus, waar staat het? Is het laatste avondmaal? Ik heb het hier ergens geschreven. Nou ja, maar dat zegt het maar uit mijn hoofd. Ik zal niet meer drinken van de wijnstok. Totdat we weer bij elkaar zijn, zegt de Heer Jezus.
Dat is het eten, vers 18.
Ja.
Ik zeg jullie dat ik niet zal drinken van de vrucht van wijnstok, omdat het ook niet van God gekomen is.
Dus pas wanneer ze getrouwd zijn, drinken ze weer wijn. En daarom zegt de Heer Jezus tegen zijn bruid, zijn kerk, hé, drink van die wijn, want dan kan je herinneren op de dag dat ik voor jou gestorven ben, zodat jij mijn bruid bent. Heel belangrijk. Dus er wordt gegeten en gedronken, maar er worden ook verschillende afspraken gemaakt. De eerste afspraak, wat denken jullie wat de eerste afspraak is? Wat denk je nou wat de eerste afspraak is? Datum. Is een mooie, daar komen we straks op terug. Maar de eerste afspraak is... Alissa of Gwen of Asaya, Janaya. Jij bent nu van mij. Ik wil niet dat je met andere mannen nog afspraken maakt. Is dat de eerlijke afspraak? Is het eerlijk? Jij bent van mij en ik ben van jou. Oh, vriend, dat is zo mooi. Jij bent van mij en ik ben van jou. En nee, niemand maakt meer afspraken met jou. Ik ben jouw mannetje. Zie je, dat is de eerste afspraak die wordt gemaakt. En een tweede afspraak is, er wordt een bruidschap betaald. Hé, hey, maar wacht eens even. Maar wat is die bruidschap dan? Wat houdt die bruidschap in? Nou, die bruidschap houdt in dat, kijk, ik geef jou nu dit. Bijvoorbeeld, ik noem wat, 5000 euro. Zie je? Maar wanneer je met mij getrouwd bent, krijg je?
Alles.
Voorschot. Het is een voorschot. Het is een, als het ware, een onderpand. En wat zegt de Bijbel in Efeze 1 vers 14, denk ik? Dat we de Heilige Geest gekregen hebben als
onderpand.
Het is de bruidschap. Het komt precies overeen. En dan heb je nog iets. Als het een slaaf is, als het meisje bijvoorbeeld een slavin is. En die zoon wil met de slavin trouwen. Dan moet hij niet alleen een bruidschat betalen, maar ook een losprijs. Waarom? Als hij die losprijs niet betaalt, dan heeft dat gezin straks, is er iemand weg, een slavin is weg, maar ze hebben geen inkomsten. Dus er moet een losprijs betaald worden. Nou, waar staat dat? Dat staat in Colossense. In Colossense staat... Gij zijt gekocht en betaald. Met het kostbaar bloed van de Heer Jezus. Je bent betaald. Je bent niet meer van de familie. Je bent nu van mij. Je hoort niet meer bij de duisternis. Maar je hoort nu in het licht. Je hoort bij het licht. Er moet een losprijs voor betaald worden. Nou, welke afspraken zijn er nog meer? Je bent op dat moment, op het moment dat je op die dag verloofd bent, als je op die dag verloofd bent, dan ben je ook erfgenaam. Met andere woorden, als die zoon doodgaat, dan is alles ook van jou. Nou, waar staat dat ook in de Bijbel? In Efeze 3 vers 16. Je bent mede-erfgenaam geworden in Christus. Is ook weer iets van de Bijbel. Zie je hoe belangrijk het Joodse huwelijk is. Oh, maar er zijn nog meer afspraken. Die man, die moet een huis gaan bouwen. Want die man, die, hij zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Ja, maar hij kan dat niet in het Wilde Westen doen, zo. Helemaal in een open hemel. Nee, hij moet een huis gaan bouwen. Maar hoe lang denk je dat het duurt om een huis te bouwen? Datum. Hoe lang denk je dat het duurt om een huis te bouwen?
Een jaar. Een jaar.
Het kan een jaar duren. Het kan 2 jaar duren. Maar hij moet aan de ene kant een huis bouwen en aan de andere kant een extension, noemen ze dat in het Engels, een uitbouw naast het huis van zijn ouders, waar zijn bruid en hij de eerste 7 dagen zullen zijn. Maar nu begrijp je ook waarom de Heer Jezus zegt, hey, ik ga weg van jullie om een plaats voor jullie te bereiden. Want in het huis van mijn vader, die heeft vele woningen, maar ik moet weggaan om een plaats te bereiden. En wanneer ik klaar ben, dan kom ik je halen. Maar weet je hoe lang de Heer Jezus al bezig is? Geeft jullie dat geen verwachting van, wow, als de Heer Jezus al zo lang bezig is om het huis te maken waar ik in ga wonen. Oh man, dan weet ik dat dit iets moois gaat worden. Zie je? Maar er zijn natuurlijk ook plichten. Er zijn plichten. Want de ene afspraak is, we hebben nu de afspraak van de Heer Jezus gezien. De afspraken eigenlijk die waar de Heer Jezus zich ook aan moet houden. En waar de bruid of de bruidegom zich aan moet houden. Maar er zijn ook afspraken waar de bruid zich aan moet houden. Nou, een van die afspraken hadden we net al. Ze mag geen andere afspraken hebben met mannen. Maar een andere afspraak is, in het Joodse huwelijk, tijdens de verloving. Een afspraak is, de vrouw moet zich regelmatig reinigen. Iedere keer weer in bad. Kruidenbadje, weet je wel, scrubje. Ja, ze moet echt op en top. Ze moet gereinigd worden. Ze moet helemaal schoon worden. Ze moet iedere keer weer in een badje gaan. Maar dat staat ook in de Bijbel. In de Bijbel staat het dit. Efeze 5 vers 26. Ze moet geheiligd en gereinigd worden met het badwater van het woord. Hé, maar nu komen we op iets. Als je zegt dat je bij de bruid hoort, maar je leest dit boek niet, hoe zit het dan? Hoe kan dat nou? Want het woord van God zorgt ervoor dat je de regels kent van God. Dat je weet hoe je straks in de hemel met de Heer Jezus moet omgaan. Dat je weet hoe je je moet gedragen nu je verloofd bent, maar hem nog niet ziet. Maar je leest dat ding niet. Wat gaat er met je gebeuren? Je gaat helemaal scheef. Je gaat helemaal scheef. Je denkt dat je bij de Heer Jezus hoort. Maar het is niet zo. Want om bij de Heer Jezus te behoren, dan moet je toch wel weten wat er van je gevraagd wordt. Nou, dit is een van de dingen. Kunnen we dat? Nee, 1000 maal nee. Hebben we een onderpand gekregen? Ja, we hebben de Heilige Geest gekregen. En wanneer we hem door de gehoorzaamheid, dat we graag willen zijn zoals een bruid behoort te zijn bij de Heer Jezus, dan gaat de Heilige Geest zodanig in ons werken dat we het verlangen krijgen om dit boek te lezen. Heel belangrijk. Zonder de Heilige Geest, zonder dat de Heer Jezus dat onderpand heeft gegeven. Kan je de Heer Jezus niet gehoorzaam zijn? Maar hij heeft voor alles gezorgd. Tot in de puntjes. Dus je moet geheiligd en gereinigd worden door het badwater van het woord. Maar wat moet de bruid nog meer doen? De bruid moet... een mooie bruiloftskleed maken. Van fijn linnen. Supermooi. Ik zie het al voor mijn man. Ik zie hier al een paar die gaan trouwen. 1, 2, 3, 4, 5 sowieso. 5 bruiloftskleden. Zouwen. Dus, maar je moet een bruiloftskleed maken van fijn linnen. Maar dat hebben we net ook gelezen, hè? Vers 7 of vers 8. En het is haar gegeven zich smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus je moet een fijn bruiloftskleed weven. En hoe doen wij dat als bruid van de Heer Jezus? Gehoorzaamheid, rechtvaardigheid, leven zoals de Heer Jezus het wil. Ja, en dat kan weer niet door jezelf, maar door de Heilige Geest. Als we dit inzicht krijgen dat we straks met de Heer Jezus gaan trouwen, dan beseffen we ook dat we plichten hebben. En dan gaan we de Heilige Geest steeds meer ruimte geven om in ons leven te werken, zodat we straks als een reine maagd voor Hem staan. Want wie heeft wel eens een iemand gezien die gaat trouwen, die helemaal zo open, weet je, alles open, alles is zichtbaar, een transparante bruiloftsjurk? Nee toch? Iemand die gaat trouwen, die ziet er netjes uit toch? Dit is een mooie bruiloft, netjes. Zie je, en zo verlangt de Heere God ook dat jij leeft, netjes. Ja, laat die kleren niet overal gaten hebben wanneer je de Heer Jezus dient. Maar zorg ervoor dat je netjes leeft. Dat je je aan de afspraken houdt die normaal zijn. Hij vraagt geen moeilijke dingen van jou. Hij vraagt geen dingen van je waar je niet aan kan houden. Hij vraagt simpele dingen. Gewoon netjes. Decent. Geef de Heilige Geest de ruimte. En het gaat gebeuren. Dus dat zijn de plichten. Oké, maar nu is ze verloofd. Ja toch? Oké, nu weten we de rechten en de plichten. Nu is ze verloofd. Vader en zoon gaan weer weg. Maar dit is het probleem. De bruid weet niet wanneer de bruiloft is. Want dat huis moet nog gebouwd worden. Dat bruiloftskleed moet nog gemaakt worden. Ze moet nog zo vaak gewassen worden. De bruid weet niet wanneer die bruiloft er is. Dus wat moet die bruid doen? Ze moet altijd
klaar zijn.
Ze moet altijd klaar zijn om uiteindelijk door de bruidegom opgehaald te worden. Stel je nou eens voor dat die bruidegom komt en je hebt je tanden niet gepoetst. Je ligt nog daar in je stinkende pyjama. Je bent al een paar weken niet onder de douche geweest. En dan komt die bruidegom. Oh, wat maak je van die bruidegom? Het is een schande om zo te gaan trouwen, toch? Het is een schande om zo in de heerlijkheid, in het huis waar hij zo hard voor heeft gewerkt, te gaan slapen, toch? Nee. We moeten altijd klaar zijn om uiteindelijk te wachten op de bruidegom. En dat is het wat de Heer Jezus zegt. Zie, ik kom als een dief in de nacht. En je moet gereed zijn, je moet klaar zijn wanneer ik kom. En daarom sta ik hier. Jullie moeten klaar zijn. Klaar zijn door iedere keer weer het bad van het woord over je te nemen. Het woord door te nemen. Gemeenschap te hebben met Christus. En ook je bruiloftskleed te maken door de rechtvaardige daden van de heiligen. Die hij van tevoren, voor de grondlegging der wereld, al heeft klaargelegd. Wow. Je hoeft je niet druk te maken. Je hoeft niet te zoeken naar rechtvaardige daden. Ze zijn er al. Je moet gewoon door gehoorzaamheid. Dan ga je vanzelf erin wandelen. En gehoorzaamheid betekent. Heer Jezus, ik kan het niet. Ik snap ook niet waarom hij mij heeft gered. Want ik ben net zo erg als die anderen. Maar omdat hij mij heeft gered, ben ik wel gehoorzamer en ben ik dankbaar. En laat ik de Heilige Geest het werk door me doen. Want het lukt mij toch niet. Nou, maar dan is die bruiloft, die bruidegom en die vader, die zijn dan weggegaan. En dan moeten ze weer terugkomen. ze moeten weer terugkomen naar de bruiloft. Dus wat gebeurt er? Die jonge man die komt uit die bruiloft om, hij begint aan het huis te werken. Want hij denkt iedere keer, mijn Alissa, mijn Alissa, mijn Alissa, mijn Alissa. En hij begint heel mooi dat huis te maken en die extension naast het huis. Maar hij is niet degene die zegt dat het huis klaar is. Pas wanneer de vader zegt, jongen, dat huis is mooi, dat extension is mooi, je kan je bruid zo ontvangen. Dan pas kan de bruidegom teruggaan om zijn bruid te halen. Niet wanneer hij denkt dat hij zelf klaar is. Maar de vader houdt nog toezicht op de bruiloft en op het huis. Zijn vader is de grote toezichthouder. Dus het kan niet scheef gaan. De zoon wil, maar de vader houdt toezicht. Ja, de zoon kan niet een huis maken waar een paal scheef is. En wanneer ze eenmaal in dat huis in de heerlijkheid zijn, valt dat dak naar beneden. Dat kan niet. Nee. De vader houdt toezicht als een goede bouwmeester. Oké, en dan is dat huis gebouwd. En wat gebeurt er dan? Dit is mooi. Dit is mooi. Nou, dan tooit de zoon zich helemaal in zijn pakje, hè? In zijn mooie bruiloftspak. En wat gebeurt er dan? De vrienden van de bruidegom, die gaan dan vooruit en die blazen op de bazuin. En die zeggen, bruiloft, bruiloft, bruiloft. En die zoon die zit dan op die bar. En die wordt vanuit het huis van zijn vader gedragen op een draagkoets. Hij wordt gedragen door zijn vrienden. Hé, maar dat kennen we ook, hè. In Thessalonicense 4, hè. De heilige engelen die blazen op de bazuin en de Heer Jezus komt in de lucht om zijn bruid te halen. Dus hij is op die draagkoets en dan loopt hij met zijn vrienden vooruit. De bruid komt eraan! De bruidegom komt eraan! We komen de bruid halen! En zo loopt hij langzaam naar het huis van de bruid. Maar de bruid heeft vriendinnen. Die staan ook op de uitkijk, want het duurt nu wel erg lang. En stiekem gaan ze weer eens kijken of het huisje al wel klaar is. En die horen die bazuin. Dus die vriendinnen van de bruid, de bruidsmeisjes, die gaan ook vooruit. En die roepen, kom maar op, kom maar op.
Oh, wat mooi is dat, hè?
Hé, maar hebben wij dat net niet gezongen? De bruid en de geest zeggen, kom. Kom, Heer Jezus. En iedereen die nog niet de Heer Jezus kent, kom, want zijn wijn is lekker. Het is heerlijk om bij hem te zijn. Ieder die dorst heeft, wordt bevredigd door de Heer Jezus. Kom alsjeblieft, kom. Dat hebben we net gezongen. Dat staat ook in de Bijbel, Openbaringen 22. Maar dan komen ze steeds dichter bij elkaar. Maar begrijpen jullie nu ook Matthäus 25, die dwaze maagden? Het was donker toen die bruidegom kwam. Maar ze konden hem na een bepaalde tijd niet vinden. Ze hadden te weinig olie. Maar gelukkig, op de bruiloft van Alissa staat het niet zo sterk. Dus, die bruid en die worden gedragen. En die bruidsmeisjes die lopen vooruit. Die komen die vrienden van die bruidegom tegemoet. En dan lopen ze samen naar het huis van die bruidegom. Van die bruid. En wat gebeurt er dan? Dan maakt die bruid open in een stralend, schitterend gewaad. Die ze heeft geweven, misschien wel 2 jaar lang geweven. Schoongemaakt, gescrubt. Woe, woe, woe. Tjauw. Wauw, dat is een mooie bruid. Want ze is continu bezig geweest om haar bruidegom te verwachten. Zo moeten wij ook bezig zijn om de Heer Jezus te verwachten. Iedere dag opnieuw. En dan komt die bruid, die maakt open. En wat doet die bruidegom? Vanuit die draagbaar pakt hij haar op voor de drempel. Tilt haar over de drempel. Dat is nog overgebleven van onze cultuur. En zet haar op die baar. Ze ruimt de grond niet meer aan. Al het aardse is verdwenen. Er is geen aardse meer. Er is alleen maar hemel vanaf dat moment. Alle pijn die we hebben in dit leven. Sommigen hebben problemen met hun ouders. Ouders kwijt. Moeilijkheden. Sommigen hebben problemen met hun kinderen. Moeilijkheden. Al het aardse zal op die dag verdwijnen. Kijk je al ernaar uit. Zie je? Verwacht je de Heer Jezus al? Wil je al dat Hij je komt halen? Als een grote koning, zoals we hier ook hebben gelezen. Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Openbaringen 19, vers 6. En die grote koning, die komt speciaal voor jou. Omdat Hij speciaal voor jou is gestorven aan het kruis. Komt Hij jou eindelijk halen. Omdat zijn huis klaar is. Waarvan de Vader vindt dat je daarin mag wonen. Wie dit niet wil, die snap ik niet. Want als de Heer Jezus de aarde in 6 dagen heeft gemaakt. En Hij is nu al 2000 jaar bezig om een huis in de hemel te maken. En je vindt de aarde al zo leuk. Hoe mooi moet dan niet de hemel zijn? In de heerlijkheid zijn. Dit is misschien voor volwassenen. Maar het ultieme van een getrouwd stel, dat weten we allemaal wat dat is. Nou, dat is een afschaduwing wat straks in de hemel gaat gebeuren. Met een man die alle plekjes van jou kent, man. Zijn ze alleen met elkaar. En gasten die komen dan en die maken feest, maar ze trekken zich iedere keer weer terug. Ze zijn iedere keer weer intiem met elkaar. Dat is wat we in de hemel gaan doen. En er is veel strijd. Want ik heb laatst ook Hooglied gelezen. En ik ga zo eindigen. Ik heb Hooglied gelezen. En in Hooglied 5, vers 6 en 7, misschien kan iemand het voorlezen. Dan gaan we stoppen. Hooglied 5, vers 6 en 7.
Sluiten van mij af.
De wachters op de muren. 76.
76. Okay,
dus... Ik deed mijn liefste over, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Want buiten mijzelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar antwoordde niet.
Maar dit is het, hè. We zijn hier op deze aarde. En onze Heer Jezus is bezig om ons huis te maken. En hoe ik deze vers heb gelezen, is dat wanneer je op deze aarde naar de Heer Jezus op zoek bent, zul je altijd tegenwerking hebben. Er zal altijd wrijving zijn. Mensen zullen je, zoals in Hooglied zegt, zullen je slaan, ze zullen je pijnigen, ze zullen je kleineren, ze zullen zeggen, Karel, jij houdt van de Heer Jezus, hè? Maar nee joh, doe dat maar niet. Maar, wanneer we doorgaan, dan zul je zien in Hooglied dat ze uiteindelijk wel haar man gaat vinden. En uiteindelijk in die heerlijkheid gaat zijn waar heel de Bijbel over spreekt. De heerlijkheid van Christus. The heaviness of Christ. In Jezus' naam. Amen. Mm.